nu het gaat om... Oké, we waren dus net gebleven, we gaan weer verder. Dus het doel van... Ja. Het doel van Israël is dus van God, het is het uitverkoren volk, zijn dienaar. Laatst in het 1 Korintiërs 16, ja? Gij zaad van Israël, zijn dienaar, ze zijn de dienaar van God en ze zijn zijn uitverkoren. Denk erom, we lezen dat in de tijd van voordat in het Oude Testament, ja? In 1 Korintiërs lezen, lazen we dat net. Dus dat is al een tijdje geleden. Maar zo moet je het zien. Dus wat dat onderscheid tussen Israël en tussen de heidenvolken. Altijd. En Israël was uitverkoren om Gods doel op, denk erom, op aarde te realiseren. Dat is hun taak. En zo, daarom denk je ook zo. Wij denken altijd, tenminste als het goed is, altijd hemels. Paulus zegt toch, bedenk de dingen die waar? Die boven zijn, niet die op aarde zijn. Daar zie je dus al het verschil. En de dingen die boven zijn, je kan denken aan de dingen die van de Heer zijn. Natuurlijk, maar dat heeft natuurlijk met ons evangelie van Gods genade te maken en het lichaam van Christus. In Israël, als hij geestelijk dacht, was het aan de God van de hemel en de aarde natuurlijk, maar voor de rest was het allemaal op de aarde gericht. Nou kijk, gaan we mee naar 2 Kronieken 7. 2 Kronieken 7. Dus, oké, dan mag jij wel uitverkoren zijn door God om zijn volk en zijn dienaar te zijn. Maar, dan moet je natuurlijk ook wel doen wat hij wil. En Israël was een volk, ik spreek niet over de individuen, want David was een man naar Gods hart. Salomo, Joas, die grote reformator, en er zijn natuurlijk meer individuele gelovigen geweest. Dus als je zegt, ja, Israël was afvallig, dan moet je niet denken van, alle Israëlieten van het volk waren afvallig. Maar het volk als geheel, als je nou denkt aan het lichaam van Christus, als je zegt het lichaam van Christus is afvallig, dan zeggen we, ja. Maar zijn alle leden van het lichaam van Christus afvallig? Dan zeg ik, nee, want degene die de apostel Paulus volgen, die volgen God op zijn woord. Maar in zijn geheel, in zijn totaliteit, is het afvallig. En zo moet je het Israël ook zien. Het volk Israël was afvallig. Dus als ze belijdenis doen van hun zonden, zoals Daniel dat deed voor zijn volk. Daniel was juist, nou, hij heeft zelfs een boek wat hij geschreven heeft. Hij heeft dromen uitgelegd. Hij was een dienaar van God, ja. Daniel was niet afvallig. En toch zegt hij, ik doe belijdenis voor de zonde, voor van ons. Dan noemt hij het volk. Want God heeft zijn volk uitverkoren en niet een paar uit dat volk. Het hele volk moet hem dienen. Snap je? Dus dat is belangrijk. Dat is altijd het verschil met het lichaam van Christus. Je hebt het altijd over het volk Israël. Dat is uitverkoren. Nou, als we nou gaan naar 2 Kronieken, hoofdstuk 7. Nou, hier zien wij dus, nu gaat het over de tempel. Net als het over de tabernakel, de ark die naar Jeruzalem werd gehaald. En die psalm die David dus geschreven heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest. En die ze zongen, want toen die ark daar geplaatst werd, werd er ook geofferd. En dan had je dus de trompetten, de priesters die met muziek en zang. We hebben gezien wat ze in dat. Er zat een leer in dat lied. Hè? Zo moeten onze lieder ook een leer bevatten. Nu krijg je de tempel die is gebouwd. En die wordt ook ingewijd. En dan komt God. Die komt dan in die tempel in het heilige. Der heilige komt die wonen. Nou, in 2 Korinthe 7 vers 12. Samuel heeft een grote toespraak. En in 7 vers 12. Hier zie je de bovenstaande heerlijkheid. De Heere vervult de tempel. En dan zie je daarna dat de Heere verschijnt aan Salomo, dat is daarna. En in vers 12. En zeide tot Salomo, ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. God heeft die plaats, die tempel, in Jeruzalem uitgekozen tot de plaats waar het tot hem geofferd wordt. Daarom mocht je dus niet zomaar ergens anders gaan offeren. Toen Samaria, dus Israël was gespleten in de 2 en de 10 stammen. Als je dus de God wilde dienen, dan ging je, als je bij die 10 stammen hoorde, in Samaria bijvoorbeeld woonde, en je wilde God dienen, dan ging je dus op de feestdag ging je naar Jeruzalem, de tempel. Maar die koning toen, dacht van de 10 stammen, ja, zometeen gaan ze overlopen naar dat koninkrijk, gaan ze de koning van die 2 stammen dienen. Ik ga mijn eigen tempel hier bouwen. En toen heeft hij daar ook een tempel gebouwd. En toen gaf hij 2 gouden kalveren, niet 1, maar 2. En zo is dat toen allemaal, nou, dat is de hele geschiedenis, in afvalligheid geraakt. Maar zo kan je God niet dienen, want God dien je op de manier zoals hij wil. En als hij zegt, die tempel staat daar, die heb ik uitgekozen, dat is de plaats waar geofferd wordt, dan is er geen andere plaats ter wereld waar jij kan gaan offeren. En dat was de situatie, dat zegt hij hier. En dan zegt God tegen Salomo, in vers 13, zo ik de hemel toesluiten, dat er geen regen zij, dus als of indien ik de hemel toe zou sluiten dat er geen regen is, of indien ik de sprinkhanen gebied het land te verteren, dat zijn oordelen van God, als hij zegt er komt geen regen, wat gebeurt er dan? Nou, dan kan je niet meer eten, dan groeit er niks meer. Maar als hij stuurt sprinkhanen, wat gebeurt er dan? Die vreet alles op. Dus dat zijn oordelen van God als Israël ongehoorzaam is. Dus als hij dat doet, dan is Israël ongehoorzaam. Maar dan zegt hij, maar als hij zich dan, even kijken hoor, of zo ik pest, zie je, dat is een ziekte onder het volk stuurt, dat doet hij als ze ongehoorzaam zijn. En mijn volk, Israël, over de welke mijn naam genoemd wordt, kijk, zich verootmoedigen en bidden, en mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Zie je? Niet alleen zij zelf zijn besmet, maar ook het land wordt besmet als ze zondigen. Dus wat zegt de Heer? We weten het. Als jullie ongehoorzaam zijn, dan zend ik de heiden over jullie. Er zijn oordelen. Dat er geen regen zijn, dat soort dingen. Maar als jullie dus je bekeren, ja, dus dat je je verootmoedigt en nederig maakt en tot een bid en je bekeert van je boze wegen en je zonde beleidt, dan zal die horen uit de hemel en hun zonde vergeven. Dus wanneer doet hij dat? Dat is het als dan, hè? Want als hij vergeven ons schulden gelijk ook wij vergeven ons schuldenaren. Maar als ik iemand zijn zonde niet vergeef, zal ik ook jouw zonde niet vergeven. God gaat het hun bij hun doen, maar dan moeten ze wel gehoorzaam zijn. En zich bekeren. Nou, dat is wat hij zegt tegen hun. Nou, als je dan kijkt naar vers 19, dat is aan het eind. Nou, een eind niet helemaal, halfweg. Maar dan zegt hij vers 19, maar zo of als gij lieden Israël u afkeren zult en mijn inzettingen en mijn geboden die ik voor uw aangezicht gegeven heb verlaten en heen gaan en andere goden dienen. Zie je dat staan? Dus als ze zich afkeren, dus afkeren van God en van zijn inzettingen, de wet en zijn geboden die hij gegeven heeft, want hij heeft het aan Israël gegeven. En dan heen gaan en andere goden dienen. Zie je? Andere goden, afgoderij. En dat is met Israël dus veel gebeurd. Ze keerden zich af van God en ze gingen andere goden dienen. En heen gaan, en voor die nederbuigen zult. Zo zal ik hen uitdrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. En dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En zal het tot een spreekwoord worden, wordt en spotreden onder alle volken maken. En dit huis, dat verheven zal geweest zijn, daarover zal zich een ieder die voorbij gaat ontzetten, dat hij zal zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land en aan dit huis al zo gedaan? En men zal zeggen, omdat zij de Heere, hun vaderen God, verlaten hebben, die hen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden en zich voor dezelfde nedergebogen en die gediend. Daarom heeft hij al dat kwaad over hen gebracht. Dus wat zien wij hier staan? Israël is vaak ongehoorzaam geweest en dan werden ze door de heidenen weggevoerd. Maar als ze zich dan weer bekeren, dan kwam God en die bracht ze weer terug in hun land. Dan bekeerde zij zich en dan zorgde hij door middel van een rechter dat ze weer, een rechter van het volk Israël, een heerser, dat ze weer terugkwamen in het land. Dus als zij waren onder de heidenen, dan betekende dat, dat was een oordeel van God, dat ze ongehoorzaam waren geweest. Met andere woorden, wat was dat? Wat is de oorzaak van hun wegvoering? Dat is afgoderij. Ze hebben zich voortdurend aan afgoderij schuldig gemaakt. En bij Babel weten wij, toen zijn ze werkelijk helemaal weggevoerd voor 70 jaar. En de andere 10 stammen, ja, die zijn gewoon weggevoerd. En wat is er met de tempel gebeurd? Die is verwoest. En Jeruzalem is verwoest. Dat zie je hier staan, hè? Het huis wat verheven zal zijn, ja, dat zal dat zal hun, dat is weggeworpen. Dat is gebeurd. Dat is dus gebeurd. Allemaal omdat zij zich hebben overgegeven aan de afgoderijen. En dat is de oorzaak van de wegvoering. Met andere woorden, de toestand van Israël, gaan we mee naar Jesaja 1. En Jesaja is een jaar of 500 voor Christus geschreven, nog voor de wegvoering. Maar toen was het al duidelijk, ja, dat Israël was meer afvallig als dat ze de Heere gehoorzaamden. En dan zegt Jesaja over hun, en dat is, nou ja, het duurt niet lang meer of ze zullen eenmaal weggevoerd worden naar Babel. En dan zegt hij in Jesaja 1 vers 2, hoort gij hemelen en neemt er oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Spreekt hij over Israël. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribben zijn zeren. Dus die dieren kennen hun heer en hun bezitters, ja. Maar Israël, zijn volk, waar hij de vader van is, heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad de boosdoeners. De verdervende kinderen. Zij hebben de Heere verlaten. Zie je, ze hebben afgoderijen gedaan. Zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt dus afvals des te meer maken. Kijk, het ganse hoofd is krank. Het ganse hart is mat. Hij spreekt hier als Israël is in zieke staat. Zondig. Afvallig. Kijk maar, van de voedsel af tot het hoofd toe, er is niets geheels aan dezelfde, maar wonden en striemen en ettenbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen dezelfde is met olie verzacht. Dus wat zien wij? Israël is ziek. Ze zijn afvallig, ze houden zich bezig met afgoderijen en toch zijn ze zijn volk. De oplossing is, en daartoe roept hij hen ook altijd op, dat ze zich bekeren. In Jesaja 1 vers 16 zie je het ook, want als je het allemaal leest, tot en met vers 15 zie je allemaal dat God haat hun offers en al dat soort dingen. Het is een gruwel, in vers 13. Breng mij niet meer te vergeefs het offer, het reukwerk is mij een gruwel. Al die feesten, omdat het hart is mat. Ja? Ze zoeken het in hun eigen gerechtigheid en in de afgoderijen. Nee, dan zegt hij in vers 16, wast u en reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Wast u. En reinigt u. Hoe was je? Het is een symbolische reiniging met water, toch? De doop met water is een symbolische reiniging van de zonde. Wat je dus, als je gelooft met je hart. Met Israël is het altijd uitwendige tekenen. Reinigt u, zie je? Dus ze moeten zich bekeren. In vers 18 belooft hij dat ook. Komt dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Zie je? De bekering, je zonde, al is het nog zo diep, scharlaken is als dat, je hebt wel eens een vlekje in je kleding, als ik dat heb, dan kijk Paulus verschrikt op, een koffievlek, als dat er maar uitgaat bijvoorbeeld. Nou, vaak gaat het er wel uit, maar soms moeilijk, maar scharlaken krijg je er niet uit, hè? Dus wij kunnen ook een zonde, wij kunnen onszelf niet van onze zonde bevrijden. Dat zit gewoon in onze genen, ja, we zijn er in onze DNA. Jij kan jezelf niet van je zonde verlossen. Dus hij zegt, al waren ze als scharlaken, onuitroeibaar in mensen ogen, al waren ze zo als scharlaken, en scharlaken is rood, heel donkerrood, wat Maarten heeft is scharlaken, denk ik, toch wat je aan hebt? En Helene, zoiets. Ja. Al waren ze zo, dus dat gaat niet weg, hè, het scharlaken. Maar al waren ze zo, dan zegt hij, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dus als zij zich bekeren, dan zullen ze van hun zonde gewassen en gereinigd worden. Dat is de oproep wat hij doet aan zijn volk. Want hij heeft een doel en een plan met dat volk. En dat gaat ook gebeuren. Kijk even mee naar Jeremia. Wat is het volgende bij Jesaja, Jeremia 3. Jeremia 3 vers 6. Hier heb je ook de oproep tot bekering, maar dan zie je dus hoe hij dat, God dat ook in beeld brengt. Hè? Dat Israël is, als je met afgoderij bezig bent, dan noemt hij dat overspel. Maar dan heb je het over geestelijk overspel. Waarom? Omdat God is met dat volk getrouwd. Hij is eigenlijk hun man. Wij hebben het altijd over de gemeente. Dat is dan de bruid van het land. De vrouw. Maar dat is dus niet zo. Hè? Israël is dat. En kijk, als je hier kijkt. In vers 6. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge bergen. Zie je, dat heb je weer op de hoge bergen. Hoog, dicht bij de hemel, dicht bij God. En tot alle groene boom en hoereerde al daar. Wat dan? Hoereren. Dat is afgoderij. Andere goden dienen. Kijk, ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag God als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël, wat staat daar, overspel bedreven heeft, had. Haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dus dat is door andere goden te dienen. Dat noemt hij hoereren. Dus ze hadden natuurlijk wel, keken altijd naar de heidenen, dat waren de hoereerders, maar dat bedoelden ze natuurlijk ook letterlijke hoererij. Maar ook in die afgoderij, had je tempelprostitutie, dat was ook allemaal seksafgodsdiensten. Ja? Dat had ook allemaal, was er ook allemaal mee verweven. Maar hier spreekt God duidelijk over dat Israël gaat met andere goden. Ze hebben hun God hebben ze verlaten. Kijk, vers 9. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht, haar roererij, dat zij het land ontheiligde. Kijk, hier zie je wat die overspel is. Wat is dat? Zij bedreef overspel met stenen en met hout. Waar zijn afgoden van gemaakt? Van steen en van hout. Zie je, dus als je dat doet, pleeg je in Gods ogen overspel. En dat noemt hij hoererij. En ze moeten zich daar dus van bekeren. En de oplossing is dus als ze zich bekeren. Nou, als je kijkt even naar vers 22, zegt hij het ook weer. Keert weder gij afkerige kinderen, ik zal u afkeringen genezen. In Jesaja net lazen we in hoofdstuk 1, Israël is wat? Is ziek. Wat voor ziekte? Zonde, afvalligheid, hoererij, overspel, geestelijk. Ze hebben hun God verlaten en ze zijn ziek. En hun afkeren, ze kunnen genezen worden als zij zich terugkeren. Keert weder, want dat is bekeren. Hè? Terugkeren. Terugkeren naar hem. Oké. Okay. Oh ja, vers 25. Nou ja, oké, okay, we gaan zien hier aan het eind ook, ze zijn dus hier de stem niet gehoorzaam geweest in hoofdstuk 4. Zo gij u bekeren zult, indien gij u zult bekeren, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij en zo gij u verfoeiselen van mijn aangezicht zult werk doen, zo zegt nu om, dan zullen zij niet meer ja, ronddolen, zwerven met andere goden bezig zijn. Nee, dat is wat ze moeten bekeren. En dan gaan we bijna naar het Nieuw Testament, dan gaan we eerst nog even naar Maleachi, dat is het laatste Bijbelboek voordat Matthäus is, dat de Heer Jezus Christus op aarde komt. Dus we doen dus een beetje een blik door de tijd van het volk Israël en de mensheid. En in Maleachi 3, dat is het laatste boek. En dan duurt het hoe lang voordat God weer spreekt? 400 jaar. Is er geen profeet meer die gesproken heeft? Is er geen Bijbelboek meer geschreven? 400 jaar zat Israël dus zonder een profeet die sprak. En dit is het laatste Bijbelboek van die tijd dan. Maleachi 3 vers 7, wat zegt hij daar? Er is niks veranderd, van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzetting. Zie je? Van uw vaderen dagen af. Waren er dan nooit gelovigen in het volk Israël? Ja, wat heb ik net gezegd? Het gaat om het volk, hè? Maar in het volk waren gelovige mensen, zeker. Maar als geheel was het volk in afvalligheid vanaf de vaderen dagen af. Afgeweken van mijn inzetting, heeft ze niet bewaard. En dan keert weder tot mij. En dan? Ik zal tot u wederkeren. Zie je dat God Israël verlaten heeft? Keer terug tot mij en dan keer ik weer terug naar jullie toe. En dan als je in vers 18 kijkt, dan zult gij wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen hen die God dient en die hem niet dient. Nou, dan spreken we over de tijd zo meteen. Wanneer gaat Israël zich bekeren? Nou, het was de bedoeling toen de Heer Jezus kwam, toch? Nou, we slaan de bladzijde op en dan krijgen wij, ik heb twee witte pagina's, jullie ook allemaal, hè? En dan staat er het Nieuwe Testament. Nou, we weten het Nieuwe Testament, nee, Matthäus is nog steeds het Oude Testament. Het Nieuwe Testament begint natuurlijk bij het kruis, als het bloed vloeit van het Nieuwe Testament. Dus zo moet je zien, Israël leeft nog steeds hier onder het oude verbond. En onder het oude verbond is het dat Christus naar de aarde komt. Geworden uit de vrouw en dan? Geworden onder, of zegt hij ook, Paulus zegt in Galaten 4, onder de wet. Christus was onder de wet. Ja, we moeten Jezus volgen. Christus was onder de wet. Dus ja, wat moet je doen? Dan moet je de wet doen. Maar dat is de situatie. En dan zie je dus dat verleden dat we hebben gezien, de roeping van het volk Israël. We zitten nog steeds in een periode dat de heidenen zijn nog steeds, volgens Romeinen 1 ook, met Babel aan zichzelf overgegeven. Dat wil zeggen, niet dat God zegt, ik wil niks met jullie te maken hebben. Nee, maar ik ga mij verlossen, ga ik nu via het volk Israël, kijk maar, Abraham, Isaac, Jacob, 12 stammen Israël, Christus. Uit Israël komt de verlosser. De Messias, het zaad met de hoofdletter. En we zijn nu in de tijd aangebroken, dat Matthäus 1 vers 21, er wordt Christus geboorte aangekondigd aan Jozef, en er wordt al gezegd hoe die van tevoren zal heten. En in vers 21, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. U weet er nog iemand die voor zijn dood al de naam bekend was? Hè? Johannes de Doper, ja, dat zou ik niet eens weten. Ja, ja, nee, ja, dat klopt, ja. Salomo, Isaac. Er zijn er nog, ik geloof dat er 7 zijn. Goed, en Christus dus. En wat staat hier? Hij zal, Christus zal zijn volk zalig maken van uw zonde. En dan zingen we allemaal met Kerstmis natuurlijk dat. Maar wie gaat die zalig maken van uw zonde hier? Zijn volk. Zijn volk. En wie is zijn volk? Is dat de hij? Nee, dat is Israël hier. Die nog steeds een vooraanstaande positie hebben. Die gaat die zalig maken van hun zonde. Dus het onderwerp was, hoe gaan de heidenen gezegend worden? We zitten nog steeds onder het plan waar totaal niks van het lichaam van Christus in de hemelen bekend is. Nog steeds met Israël gaat hij zijn volk zalig maken van hun zonde. Zodat zij straks aan die heidenen die hier zonder God zijn, de zegening kunnen brengen. Dat wil zeggen, gaan vertellen dat zij gered moeten worden door het geloof in Christus, waardoor zij zelf ook gered zijn. Je ziet hier, de heidenen zijn afhankelijk van Israël. Want die hebben namelijk het heil. Die kunnen hun vertellen hoe ze gered worden. Maar dan moet Israël zelf natuurlijk, we hebben gezien uit het Oude Testament, ze waren voortdurend afvallig, als volk zijn volk zalig maken, staat er. Er staat niet, dan gaat hij de Joden individueel allemaal zalig maken. Nee, dat staat er niet. Er staat zijn volk moet gered worden. Als God de heidenen wil het evangelie verkondigen, hij heeft Israël uitgekozen, zijn dienaars, zijn uitverkoren, om aan hun het evangelie te verkondigen, dan moet hij wel een volk hebben wat compleet gered is natuurlijk. Het lichaam van Christus is helemaal gered, dus dat hoeft niet gezuiverd te worden. En dat is wat je ziet staan. Nou ja, dit is in feite, we begonnen net in Genesis 3 vers 15. Met de zondeval, de slang, en God zegt tegen de slang, jij zal de versen vermorzelen, dus de hiel, Christus, niet de kop, Christus aan het kruis geslagen. Nou, we weten, dat is een hele strijd geweest. En wie heeft hem aan het kruis geslagen? Satan, maar ook God. Hè? Het behaagde hem de Here te verbrijzelen. Het was de wil van God dat Christus aan het kruis geslagen werd. En de Joden, maar ook de heidenen. Dus we hebben hem allemaal aan het kruis geslagen. Maar Satan had één doel natuurlijk, ja. Om hem te vernietigen. Het beloofde zaad. Het is geprobeerd met de heidenen. Met de zondvloed is het niet gelukt. Want Noach en zijn gezin werd gespaard. Toen met de torenbouw van Babel. Is het ook niet gelukt. Want toen ging God met Abraham verder. Dus het zaad wat beloofd was in Genesis 3 vers 15. Het zaad uit de vrouw, ja. Die strijd. Dat ging nu via Abraham. Toen heeft hij dus al die tijd Israël proberen te vernietigen. En dat is nu nog steeds zo natuurlijk. Omdat Israël, God zal eenmaal daar gaan wonen. Maar het zaad is nu geboren, ja, het is mislukt. En nu heeft hij alleen nog het kruis over, dan probeert hij hem daar naar het kruis te gaan. Hij is ook gebeurd, maar ja, hij wist niet dat dat natuurlijk de nederlaag van hemzelf zou worden. Dus ja, dit is het beloofde zaad van Israël. En kijk hier, hij komt dus om zijn volk, dus niet de volken, dus de volken, er staat niet, zijn volk Israël zalig te maken van hun zonden, want ze zijn ongehoorzaam. En daarom zie je in hoofdstuk 3. Komt Johannes de Doper. En die predikt in de woestijn. En in vers 2, wat zegt Johannes de Doper? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat zei Jacob? van Israël. Dit is de poort des hemels, Israël. Dat land wat ik aan jullie geven zal, aan Abraham, Isaac en Jacob. Dit land waar jij nu ligt, ja, waar je geslapen hebt, waar je nu bent, dat is de poort des hemels. Dus denk aan die ladder. Engelen gaan van beneden naar boven, binnen, en dan. Dat betekent dat God eenmaal op de aarde woont. De poort des hemels. En hier zegt hij, bekeert hij, want dat koninkrijk waar Jacob al van gezien had, Israël, de toegang tot God zal zijn voor de hele wereld, dat is nabijgekomen. Maar dan moeten ze zich hier weer de oproep, bekeer u. En hoezo is het nou nabijgekomen? Omdat het zaad is geboren, de verlosser. En in vers 5, toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Wat voor zonden? Israël. Wat was het gebed? Wij hebben gezondigd. Dat lazen we net met Salomo. Als zij zich zullen verootmoedigen en vernederen van God en hun zonden belijden. Dat wil zeggen, wij zijn in afgoderij geweest. Daniel zei het ook, wij hebben gezondigd. Daniel was een gelovige man, maar hij deed belijdenis voor zijn volk. Dat deed hij. En hier zie je ook dat volk, ze laten zich dopen. Wast u en reinigt u, zei hij toch? Wast u en reinigt u? Nou, dat is hier gebeuren. Dopen. Beleiden van zonde. Dat is de bekering. En dan weet je, dan worden ze ook gered van de toorn die komen gaat. Dat is de bekering van het volk Israël. Dat moet gebeuren. Dus ja, let op hè, voor Israël. Het is nog steeds allemaal aards waar we over spreken. Er is niks bekend over de hemel. Satan in de hemel. Er wordt niks over gezegd. Er is niks anders bekend. Met andere woorden, dit onderscheid als de Heer Jezus Christus op aarde komt. Namelijk de kerk wil Christus volgen. Of de kerk zegt misschien niet goed. Heel veel mensen in het lichaam van Christus willen de Heer Jezus volgen. Maar ja, sorry. Dat onderscheid tussen de Jood en de Heiden is in de evangeliën nog steeds aanwezig. Ja, ik bedoel, ik moet hier nou even kijken. Het kruis zetten zo. Ja. En Israël is nog steeds op een hoger niveau. Ja, de verhoudingen kloppen niet helemaal, maar goed. Dus vandaar dat hij ook zegt, de apostelen worden door de Heer Jezus gestuurd naar wie? Matthäus 10, dat weten we allemaal natuurlijk. Matthäus 10 vers 6. Matthäus 10 vers 6. Vers 5. Deze 12 apostelen heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Gij zult niet ingaan in enige stad des Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus hij zegt hier Christus, als hier Christus is, ja, voor het evangelie, zeg maar hier ook, evangelie, ik zet hem even zo, dat is voor de kruisiging, is Israël nog steeds niet gestuurd naar de heidenen. Ze moeten bij zichzelf blijven. Eerst moet Israël, wat? Bekeerd zijn. En dan kunnen ze pas de opdracht uitvoeren. Kijk in Matthäus 15, dat, in vers 24. Omdat Christus is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus Israël heeft nog steeds die hoge positie. De vooraanstaande positie. Nummer 1. En eerst naar Israël en dan naar de heiden. Maar ze moeten zichzelf wel bekeren. Dat moeten ze doen. En dan krijg je ook de laatste waarschuwing. Want het is nu ook de laatste waarschuwing. In het Oude Testament lees je diverse keren bekeert u. En als ze dat deden, dan werden ze weer bevrijd van de heidenvolken. En dan waren ze weer in hun land. En dan ging het weer goed. Dan werden ze afvallig. Dan werden ze weer ontvoerd. Dan kwam er ziekte of er was geen regen. Elke keer was er opnieuw bekering mogelijk. En in Babel ook, na 70 jaar, kwamen ze weer terug in hun land. Nu wordt er weer bekering aangeboden. Maar kan je nou weer aan de gang blijven zo? Nee, nu is de laatste keer. Want Gods plan nadert zijn voltooiing. En wat heb je last? Anders moet je de dingen even naar beneden doen. Ja? Oké. Okay. Matthäus 13 geeft dus de waarschuwing. Matthäus 13. Vers 31. Nee, dat is er niet. Tegen de Heilige Geest gesproken. Waar stond dat? Want ik dacht in Matthäus 13 stond. Nee, het is Matthäus 12. Ik dacht in 13, joh. Matthäus 13. 12. Sorry, 12, ja. Vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Ja, de zonde zullen nog steeds, al waren ze rood als scharlaken, of als karmozijn. Ze zullen worden witter als sneeuw. Dat geldt nu nog steeds. Het zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mens, het zal hem vergeven worden. Christus werd aan het kruis geslagen, toch? Wat zei hij? Vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Nog steeds vergeving mogelijk. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dus tegen God de Vader kan je kwade dingen zeggen, kan je vergeven worden. Tegen de Zoon die hier op aarde is, kan je vergeving krijgen nog steeds. Maar tegen de Heilige Geest niet meer. Dat betekent, dit is de laatste kans. Israël. Al die tijd heb ik jullie tot bekering geroepen, maar deze bekering is definitief. Het is nu of nooit. Koninkrijk is nabij. Ik heb geen uitstel meer. Koninkrijk is nabij. Hij moet nog gekruisigd worden, maar daarna wordt het koninkrijk ook aangeboden in Handelingen 2. Gaan we mee. Handelingen 2. En als je dat niet doet, dat zei Johannes de Doper ook, dan zal hij jullie met de Heilige Geest dopen, dan ben je gered. Of je wordt waarmee gedoopt? Met vuur. Dat is het oordeel. Dus Israël, het is nu of nooit. Handelingen 2. Vers. Nou, dat zegt Petrus in feite ook. Hij zegt, Christus, de Heilige Geest wordt uitgestort, dat weten we. En de gelovigen die ontvangen ook die Heilige Geest. Maar Petrus doet een toespraak en hij zegt, ja, degene die jullie gekruisigd hebben, dat was de Messias die beloofd is. En kijk wat je allemaal ziet om je heen. Dat is wat hij doet, is het bewijs. Hij is opgestaan uit de dood. Maar als jullie niet bekeren, bekeer je, wast u en reinigt u. Als je dat niet doet, dan komt die toorn waarin het Oude Testament al over gesproken is. Waar Johannes de Doper al over sprak. Hij zal jullie met de Heilige Geest of met vuur dopen. Dit is dit moment. Na de kruising wordt hun vergeving aangeboden. En Christus in vers 33, 32. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. En hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Kijk, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Er is gewoon geen twijfel over mogelijk. Christus, de Messias, Jezus was de Messias. Het zaad, hier, wat beloofd is, die hebben jullie gekruisigd. Maar hij zit daar, hij is opgestaan. En kijk in 5:34, David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En Christus blijft daar zo lang, totdat de vijanden, God uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Nee, slecht nieuws. Wij praten over het kruis, wij roemen het kruis. Maar Petrus beschuldigt het volk Israël dat ze hem gekruisigd hebben. Waarom? Omdat hij was de Messias. En ze moeten zich bekeren. God heeft hem namelijk tot een Heer gemaakt. En alle knie zal buigen. Want hij is Heer. Dat staat in het Oude Testament al. Hij is Heer. En dit is de Heer. Dit is de Messias. Die hebben jullie gekruisigd. Met andere woorden, jullie zijn schuldig. En je moet je nu bekeren, want anders komt de toorn. Want hij blijft daar zitten totdat de vijanden uitgeroeid zullen worden. Dus als je niet tot die vijanden gerekend wil worden, zorg dan dat je je bekeert. En dat zegt hij daarom ook in vers 37. Dan snappen ze dat en zeggen ze, wat? Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En dat heb je nodig van iemand. Hij moet in het hart verslagen zijn. Wij zijn ook allemaal eens verslagen geweest, omdat we wisten, niet omdat wij Christus hebben gekruisigd, omdat ik wist, ik ben een zondaar. Ik ga verloren. En ik heb geen relatie met God. Ik ga verloren. Ik ben verslagen. Heren, wat wilt u dat ik doe? Wat moet ik doen? Nou, toen heeft iemand dat tegen mij gezegd, wat ik moest doen. Geloof Christus dat hij stierf voor je zonden is opgestaan. Wat zegt Petrus hier tegen hem? In vers 38. Of in vers, zij waren verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt een belofte toe, zie je dat? De belofte van een koninkrijk, het land, een groot volk en met Christus op de troon. Dat is de belofte. En zij moeten zich nu bekeren. De Heilige Geest uitgestort. Dus je kon, voordat Christus gekruisigd werd hier, kon je nog Christus lasteren. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Maar nu krijg je het getuigenis van de Heilige Geest na het kruis. Dat gebeurt hier. En nu is het over. Je kan nu niet meer hier tegenin gaan. Als je dat doet, dan bega je de zonde tegen de Heilige Geest. Waar Christus in Matteüs al over sprak. De Heilige Geest is namelijk nu uitgestort. En dat is God, de Vader, de Zoon en nu de Heilige Geest. Iets meer is er niet. De drie eenheid Gods, ja. En dan is er geen vergeving mogelijk. En we weten allemaal, er hebben er velen het gedaan. Velen zijn gelovig geworden. 3000, 4000, 5000, nog vele duizenden, zegt Jacobus later. Maar toch heeft Israël zich bekeerd. Nee. Het volk heeft zich niet bekeerd. En wat gebeurt er dan? Kijk, Handelingen 7. Handelingen 7. Dan weten wij, Stefanus, ja, die wordt gestenigd. En in vers 7, hoofdstuk 7, zegt de hogepriester, zijn deze dingen al zo, want ze hebben hem gepakt. Ze hebben hem aangevallen. Kijk, vers 6, vers 12. En ze brengen hem voor de raad, de leiders. En dan heeft hij een toespraak. Maar dan is het moment aangebroken dat Israël dus als volk tegen de Heilige Geest gelasterd heeft. En daar is geen vergeving tegen mogelijk. Dus wat zie je in vers 7, vers 51? Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. Hij zegt niet besneden lichamelijk, want het waren ze allemaal. Maar wat zegt de Bijbel in Deuteronomium? Besnijd de voorraad van uw hart. Waar je mee gelooft, dat betekent onbesneden iemand van hart is ongelovig. Maar een besneden van iemand van hart is gelovig. En zij waren het zowel van oor als van hart. Ongelovig. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat was toen zo met de leiders. En dat is nu nog zo. Voor het kruis stond Christus voor deze raad. Voor Caiaphas en al de zijnen. Later staan na het kruis is Christus, ze dachten we zijn er vanaf. Maar nu later staan Peter staat, Johannes, Jacobus en nu Stefanus. Die leiders weten hoe het zit, die hebben Christus meegemaakt. En nu zijn volgelingen willen ze ook uitroeien. Maar nu is het getuigenis van de Heilige Geest. Christus stond voor de raad, hè? Daar hebben ze nog vergeving voor gekregen. Maar nu na het kruis met de Heilige Geest is er geen vergeving meer mogelijk. En dan weet je, hier zie je de beschuldiging van Stefanus. En dan ook, dan wordt hij gestenigd in vers 54. En in vers 55 zie je dat hij kijkt omhoog en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En als je de Bijbel kent in het Oude Testament, als de gelovigen zeggen, sta op, heren, als jij als een koning op zijn troon zit, maar hij gaat staan, dan gaat er wel gebeuren. Christus zat aan de rechterhand van de Vader. Totdat de vijanden, ja, nu staat hij op om de vijanden te gaan uitroeien. En dit is op het moment, dat weten we, is een markeringspunt van Gods handelen met de wereld, met de heidenen en met Israël. Want we leven hier nog steeds met dat verschil Jood hier. Hij handelt hier nog steeds met de Joden. Er is nog geen heiden, hebben we het nog over gehad hoor, niet één. Het gaat allemaal over hun. Want God handelt met hun, zij moeten gered worden en dan kunnen zij het instrument zijn om de wereld het evangelie te gaan brengen. Maar nu gaat die staan, dus het oordeel komt. En wat nu? Nu komt het oordeel. Ja, de toorn is over hun gekomen. Kijk, 1 Thessalonicenzen, en daar geeft Paulus dus licht op, ja. 1 Thessalonicenzen, hé, nu zijn we eindelijk bij Paulus, ja. 1 Thessalonicenzen. 2. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. De Thessalonicenzen werden vervolgd. En Paulus vergelijkt dat met de situatie van de gelovige Joden die ook vervolgd werden door de Joden. Zoals de heidenen, de gelovige heidenen werden vervolgd door de ongelovige heidenen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. Ik lees vers 13 ook. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dat is één. Zij zijn de gelovigen, de geredde heidenen. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus, dat is in Israël. Terwijl ook gij zelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. En dan komt het. Welke ook gedood hebben de Heer Jezus Christus. En hun eigen profeten. En ons hebben vervolgd. En goden niet behagen. En alle mensen tegen zijn. En spreekt hij over de Joden die Christus hebben gekruisigd. Die later na het kruis de apostelen hebben vervolgd. En nu ook Paulus vervolgen. En hij zegt, die mensen, ja, het volk Israël, die verhinderen ons te spreken tot de heidenen. Hé, Paulus spreekt tot de heidenen nu. Dat was toch niet de opdracht van de 12? Nee, hier zien wij, er is iets gebeurd. Ja, hier, Handelingen 9 en 7, met de steniging en Paulus en Stefanus. Zij spreekt tot de heidenen, waarom? Dat zij zalig mochten worden. Wie gaat nu het evangelie van de redding aan de heidenen verkondigen? Dat is Paulus. Met zijn helpers. Dus dat betekent, hé, hoe kan dat? Hoe kan dat? Er is iets veranderd. Maar wat staat hier? Dat ga ik zo vertellen. Maar er staat hier over de Joden, opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden. Kijk, en de toorn is over hen, over het volk Israël, gekomen tot het einde. Deze tekst heb ik pas ook aan iemand gegeven, die gelooft in de handeling 28-28 theorie. En daar zeggen ze dus, zolang Paulus in Handeling nog bezig was, was nog steeds het verschil tussen Jood en Heiden. Het gaat nog steeds om eerst Israël en dan Heiden. En na Handelingen pas, werd gezegd, nou leg deze tekst dan eens uit. Want de toorn is overeen gekomen tot het einde, samen met de Romeinen, waar Paulus spreekt over de val, Israël is gevallen, waar het de volgende keer gaan over hebben, want dat weet ik nu niet. Zegt, dit is wel in Handelingen geschreven. De toorn is over het volk van Israël gekomen. Dat is met Stefanus gebeurd. Waarvoor gewaarschuwd is, hè? Hij komt naar beneden om zijn vijanden te vernietigen. De toorn ligt over het volk van Israël nu. Dus ja, als de toorn over het volk van Israël ligt, hoe kunnen zij de heidenen dan het evangelie gaan verkondigen? Met Stefanus is dat begonnen. Dan zien we dat het gekomen is. De definitieve toorn is gekomen op het volk. Waar God dus al die tijd heeft gezegd, bekeer u. En nu, de zoon kan je nog lasteren, maar de geest niet meer. En als je dat doet, dan komt de toorn. En dan zie je zo meteen, in Openbaring 19, wat zie je dan gebeuren? Christus op het witte paard. En dan komt hij naar beneden. En dan gaat hij ook, begint hij met, en het veel volk is al, hè? En dan ook de heidenen, alle ongelovigen zullen uitgeroeid worden. Dus de situatie is nu dat de toorn is over het volk van Israël gekomen. Ja, we zitten nu in Paulus, maar als je terug naar Handelingen 7 gaat, dan weten wij dat is op dat moment gekomen. En ja, dan, en zo kom ik op het onderwerp, en dan gaan we volgende keer mee verder. Als de heidenen die nu hier onderaan zitten, gewoon daar ergens, God is niet met Israël, met hun bezig. God heeft het aan hun, Abraham, en dan hun. Christus is gekomen. Handelingen 7 is. Stefanus gestenigd. De toorn is op dat moment. De zon tegen de Heilige Geest is gepleegd. Door het volk, ja. Want er zijn duizenden gelovigen. De toorn is gekomen. Als de toorn van God komt, hij staat op. En dan komt hij naar beneden om te oordelen. In krijg en gerechtigheid. En toch is het niet gebeurd. Maar we hebben wel een probleem nu, hè? Toch, de heiden. Wij zijn heiden en wij hebben een probleem, toch? Als Israël de toorn ondergaat, wij zijn afhankelijk van onze redding, de volken in de wereld, dan heb je een probleem. Want als wij gered worden door een gezegend Israël, maar de toorn van God ligt over het volk Israël, hoe kunnen heidenen dan gered worden? Dat kan toch niet? Dus dat is eigenlijk het probleem. Dus dit was het begin, het eerste gedeelte van de mededeling hier. In de huidige bedeling van Gods genade worden de heidenen en alle anderen gered. Door een gezegend Israël, ja? Niet door een gezegend Israël, maar door een gevallen Israël. Dat is de volgende zin. Israël is gevallen nu. Israël is gevallen. Met Stefanus is Israël van hun positie. Denk aan het schema wat we ook hebben. Het is met Handelingen 7. Ik kan het beter hier doen. Israël zit nu in dezelfde situatie als de heidenen. Dus let op, hè. Wij denken nog steeds alleen maar in termen van aards met Israël. Geen hemel, daar weten we niks van. Israël gaat aan de heidenen het evangelie verkondigen. Israël is gevallen, nu zit nu hier onderaan. En God is ook niet meer met het volk Israël bezig. Want de toorn is over hun gekomen. En dan hebben we natuurlijk als heiden hebben we een probleem. Tenminste, dat zou je denken. Dat is ook logisch als je dat nadenkt. Over nadenkt. De heiden, ik ga nog even 5 minuutjes en stop ik. Ga mee naar Johannes 4 vers 22. Johannes 4 vers 22. Dat is ten tijde van de Heer Jezus. Wat staat daar? Dat is die Samaritaanse vrouw. En Samaria had in Samaria, daar stond toen die met dat gouden kolf. Ja? Dat was afvalligheid. En zo zijn de Samaritanen zijn de volkeren, de Joden die zijn achtergebleven. Er zijn nog een aantal teruggekomen naar de wegvoering, de 10 stammen zijn weggevoerd. En toen kwamen daar heidenvolken voor terug en die gingen. Toen kwam het oordeel toen en toen riepen ze, haal wat priesters. En dan, nou, het is een heel verhaal, maar ze waren, door de Joden werden ze veracht, ja, Samaritanen. Zij aanbaden niet de God van, in de tempel stond in Jeruzalem, niet in Samaria. En wat zegt Christus tegen die vrouw? Even kijken hoor, in vers 21, Jezus zei tot haar, vrouw geloof mij. De uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Ja, de Joden met de tempel. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is waar? Uit de Joden. Christus zei op dat moment, let nog in de situatie, hier is het evangelie. Ja, dat we hebben nog steeds Israël, God met het volk Israël, de heiden zijn nog steeds daar. De zaligheid is uit de Joden. Dus bij wie is de redding? Bij het volk Israël. Ja, inderdaad. Niet hier. Bij hun. Nog steeds in de evangelie. Nog steeds dat verschil. Niet de Joden en heidenen. Bij de Joden. Onthoud dat. In de evangelie. Hè? Dus mensen kunnen wel naar de evangelie willen. Maar nee. Dat moeten wij niet zijn. De redding, wel voor de heidenen, is wel bij de Joden. Maar Israël, we weten, we hebben gezien, is gevallen. En nu gaan de Romeinen 11 zelf. Romeinen 11 zelf. Kunnen wij nog steeds zeggen, ik dacht toen ik, voordat ik deze boodschap kende, ja, ik bid voor Jeruzalem en ik was heel veel met Israël bezig en ik had nog steeds zoiets van, de redding is uit de Joden. Ja, maar kan je nu nog steeds zeggen, de zaligheid is uit de Joden? Nee, wij zeggen nu, de zaligheid was uit de Joden. Want Israël is gevallen. Kijk, Romeinen 11 zelf. En dat is wat Paulus hier zegt. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld. Dat is bij het kruis. De vallen van Israël is niet bij het kruis. Ze zijn daar gestruikeld. Maar ze konden zich bekeren. Peter roept hen ook op. Paulus zegt, dat zij verder. Maar let op, door hun val. Dus Israël is eerst gestruikeld bij het kruis hier. Maar bij Stefanus zijn ze gevallen, dat wil zeggen, gevallen uit hun voordelige positie, vooraanstaande positie, naar een positie die zonder God is, in vijandschap met God. Dat kon je toen niet zeggen. Vergeef het hun. Hij bood zijn bekering aan. Maar bij Stefanus is Israël gevallen. Maar door hun val is de zaligheid, wat staat daar? De heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus als Christus zegt, hier, de zaligheid is uit de Joden. Dat kan je hier niet meer zeggen. Want ze zijn nu hier. De zaligheid is nu de heidenen geworden. Dat wil zeggen, het is van Israël overgeheveld naar ons. En dan het lichaam van Christus. Is nu de zaligheid. Nou, volgende keer gaan we verder. Maar hier zie je dus, Israël is uit hun vooraanstaande positie, die hier was, gewoon, zij stonden daar en wij daar, ze zijn gewoon over de dakrand naar beneden gevallen. Gelijk, hup. Naar beneden gevallen. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Het is dus nu De redding is op dit moment, let op, want Israëls rol is niet uitgespeeld, maar dat gaan we de volgende keer zien. De redding is dus nu niet meer voor de heidenen, dankzij Israël, maar nu ondanks Israël. De heidenen worden nu niet meer gezegend door een gered Israël, maar door een niet, laat ik zo zeggen, ondanks Israël. Dat wil zeggen, wat betekent het woordje ondanks? Nou, wij worden nu gered, ook al is het zo dat Israël gevallen is. Dat is misschien duidelijker. De heidenen worden nu toch gered, ook al is Israël gevallen. Dat betekent het eigenlijk. Voorheen was het alleen maar door Israël, maar nu is het zo, al zijn ze gevallen, zonder Israël worden de heidenen nu ook gered. En dat kan je alleen begrijpen als je deze persoon, die in Handelingen 9, als je die gaat lezen. Dan ga je begrijpen, oh wacht even, er is nog een plan voor God en dat heeft hij pas aan de apostel Paulus geopenbaard. En kan Israël dan nu geen rol meer spelen? Dan loop ik al vooruit. Waarom kan Israël nu in de bedenkende genade eigenlijk niet? Waarom kan Israël nou niet in de bedenkende genade de rol spelen die wij nu doen, zeg maar? Wat toch ook gekund? Wat toch ook Israël? Nou joh, Israël was toen nu voor de aarde, maar nu geef ik de opdracht aan jullie voor de hemelse bediening, voor het hemelse koninkrijk. Nou, het is niet zo moeilijk. Want Israël als volk is uitverkoren en bestemd voor eeuwig aards. Dat verschil tussen hier en hier, dat is eeuwig in het profetisch plan. Dus daarom was er iets nodig. En daarom was het op het juiste moment bij Handelingen 7, dat God op dat moment die verborgenheid kon openbaren. En dat het niet meer om het volk Israël gaat. Want dat is voor eeuwig bestemd op aarde. En onze bestemming is voor eeuwig in hemelen. Maar nu gaat het ook niet meer om het volk Israël. Nu is Jood en Heiden in één lichaam. Nu is het niet meer het volk Israël. Het gaat nu, God heeft iets nieuws geïntroduceerd met de verborgenheid. Namelijk, de nieuwe mens. Een nieuw schepsel. Een totaal nieuw schepsel. Geen Jood, geen Heiden, maar een nieuw schepsel. En dat gaat nu zijn heil sinds Paulus aan de wereld verkondigen, met een andere bestemming. Dus daarom, als wij weggaan, weten we ook, gaat Gods plan met Israël gaat weer verder. Gaat hij ze zuiveren, gaat het verloste volk het koninkrijk in, gaan zij de heil aan de wereld verkondigen. Maar nu zijn wij, ook al is Israël gevallen, waren wij eigenlijk reddeloos verloren zonder het volk Israël, toch? Dan waren wij nergens. Maar nu is het toch, ondanks dat zij gevallen zijn, heeft God die verborgenheid geïntroduceerd. En heeft hij dat even tijdelijk opzij gezet met Israël. En is het nu Jood en Heiden in lichaam die het gaan verkondigen. Zonder het volk Israël. Israël nu daar is net zo verloren als de rest van de wereld. Want ze zijn gevallen. Maar toch de redding voor de volk. En daar begon ik ook. Genesis 3, God heeft altijd al gewild dat de mensen gered werden. Hij heeft die verlossen beloofd. Alleen het geheime plan. Ja, dat is pas later bekendgemaakt. En daar gaan we de volgende keer meer over zien. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor uw woord, Vader, wat duidelijk en helder is. Maar we moeten het lezen volgens de sleutel die u heeft geopenbaard. Namelijk vanuit de brief van de apostel Paulus. Dank u voor het licht dat ons geeft. Zodat wij ook daar blij van worden. En ook uw naam kunnen verheerlijken en eren, Vader. Want we worden er heel blij van. Omdat we het begrijpen. En dat ook we begrijpen wie wij zijn in uw ogen. En ook onze plaats die wij daarin hebben. En ja, dat is allemaal duidelijk en helder. En daar dank u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.